Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleve uit Veenendaal zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Kortleve een overlijdensbericht afkondigen. Op deze dienst willen we ons nu voorbereiden door te zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 298, de verzen 1 en 4. U vindt het lied afgedrukt op de u uitgereikte weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ik begin u met mede te delen, gemeente, het overlijden. Na een leven vol zorg, liefde, eenvoud en hartelijkheid voor ons en allen die zij kenden, geven wij, kinderen, u kennis dat na een kortstondig ziekbed door de Heere uit ons midden is weggenomen onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en omi, Juliana, Antonia, Rolofina van den Hatert. Sinds 4 januari 1989 weduwe van Piet Hommersom op de leeftijd van 89 jaar. Op de leeftijd van 93 jaar. En zij woonde in het zorgcentrum Elim. boven de kaart staat. Laten wij niet bedroefd zijn om wat niet meer is, maar dankbaar voor wat is geweest. Vanavond zal uw eigen predikant in de voorbeden deze overleden mevrouw gedenken. Wij zingen nu, naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Van den Hatert, Psalm 91, het eerste vers. Wij beginnen nu met foto en groet. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van de Heer Jezus Christus, de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij nu zingen, gemeente, van Psalm 43, het derde en het vierde vers. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder. Psalm 43, 3 en 4. We gaan nu luisteren naar de geboden en de beloften van God. En na de wet en de hoofdsom zingen we dan van Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Psalm 51, vers 6. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, slavin, rund, ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij willen nu samen bidden. Heer onze God, wij komen u danken dat u ons ook vanmorgen weer samengeroepen hebt, als gemeente naar uw naam genoemd, hier in uw huis. Uw nodiging ging uit, Heere, welgemeend. En het feit dat we hier zijn, gekomen zijn, ja, dat hebben we ook al gezongen. Als u onszelf niet hier gebracht had, waren we er niet. U gaf ons de gelegenheid, de gezondheid, de vrijheid, maar ook de wil, het verlangen. U bent al begonnen met uw Heilige Geest door ons in beweging te zetten naar uw gemeente, naar uw huis. Om u de lof en de dank te brengen, om uw woord te horen. En dat hebben we gehoord. Uw beloften, uw geboden. En we hebben ook gezongen. Laat ons volvaardig het pad van uw geboden lopen. Ja, en dan stopt het toch even. Want dat hebben we niet gedaan. Daarin zijn we tekortgeschoten. Volvaardig uw geboden gaan. We hebben het niet gedaan. En wat we wel gedaan hebben, Heren, dat hadden we juist niet moeten doen. Wij belijden het u en wij bidden u eerbiedig. Vergeef ons onze schuld. Vernieuw in mij een vaste geest, alstublieft. Ja, we zongen ook, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Want het is Pinksteren geweest. Maar dat was niet bedoeld voor één dag, of twee, of misschien een week. Heren, u hebt uw geest gegeven, mild, rijk, uitgestort, blijvend. En daar bidden wij u dan ook om. Wees met ons. Woon met uw geest in ons midden. Hier vanmorgen in deze eredienst, in de kerk en thuis als we meeluisteren of elders verbonden zijn, ook bij de kinderen, de kres, de nevendienst. Woon met uw Heilige Geest bij ons. Heren, dat hebben we zo nodig. En u hebt het ook beloofd. En wat u geschonken hebt, neemt u niet meer terug. Laat dat de doorwerking van het Pinksterfeest ook deze zondag, deze weken, deze maanden, ja, jaar in jaar uit, merkbaar mogen zijn. We hebben het zo nodig. We bidden erom. We vragen u, Heere God, doe ook vanmorgen uw hand mild, wijd, open en geef ons de zegen van uw geest, van uw kracht, van uw nabijheid. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. We willen lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vanaf vers 17 tot en met 32. Efeze 4, vanaf vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerten en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover deze woorden uit de Efezebrief. Wij willen daar ook over nadenken, uitgaande van het 30e vers, waar staat: en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Maar we gaan eerst nog zingen van Psalm 27 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gebeurt soms dat mensen zomaar een stempel opgedrukt krijgen. Dat er een oordeel of zelfs een vooroordeel over je uitgesproken wordt waar je niet meer van afkomt. En op zo'n manier kan je leven op een negatieve manier gestempeld worden. Ik weet van iemand van mijn leeftijd, dus ook geboren na de Tweede Wereldoorlog, maar zijn vader was bij de NSB geweest. En in het dorp waar hij woonde, is hij er al die jaren, die jongen van mijn leeftijd, niks met de oorlog te maken gehad, al die jaren op aangekeken. Gestempeld. Hij is ook weggegaan, verhuisd. Dat kunnen wij dus. Denk ook aan het spreekwoord, eens een dief, altijd een dief. Negatief stempel raak je niet meer kwijt. Als je christen bent, heb je ook een stempel. Lees ik in Efeze 4. Maar dat is een positief stempel. Want de Heilige Geest is het stempel waarmee je verzegeld bent, gemerkt bent. Geen stigma, maar een zegel. Positief. Nou, dat is wat de apostel schrijft aan deze gemeente. Efeze in zijn brief. En het leek me goed om daar ook in de weken na Pinksteren toch nog maar eens naar te luisteren. De Heilige Geest is geschonken. Dat hebben we gevierd. Is uitgestort zelfs, zo staat het er. Heel ruim, royaal woord. En die geest hoeft nooit meer teruggestort te worden. Kijk, als u per abuis misschien wel eens een keer op uw lopende rekening een bedrag hebt gekregen, waarvan u dacht van, hè, hoe kan dat nou? Klopt dat wel? Nou, fout van de bank. En als de bank dat ontdekt, dan moet je wel terugstorten. Helaas. Dat is nu bij de Heilige Geest niet aan de orde. Eenmaal geschonken, eenmaal gestort, hoeft nooit meer teruggestort te worden. Doe dat dan ook niet. Want dat gebeurde dus wel, kennelijk, in die gemeente van Efeze. Paulus schrijft, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Eerst even over de manier waarop de apostel dat hier schrijft. Als hij dus suggereert dat je de Heilige Geest bedroefd kunt maken, dan ziet hij de Heilige Geest voor zich als een iemand. Als een persoon. Ik heb wel eens gemerkt bij catechisanten, ook bij andere mensen, dat dat voor hen eigenlijk nieuw was. De geest, ja, dat is zoiets als een kracht van God. Een soort ingeving van God. Of een bepaald gevoel dat over je komt. Ja, iemand zei een keer, de Heilige Geest was aanwezig. En hij bedoelde, het deed me wat. Tijdens een kerkdienst. Het raakte me. He, of ik heb wel eens ook iemand anders horen zeggen, ik ervoer een duidelijke kracht. Nadat ik intens gebeden had. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Hoop ik zelfs. En dat is ook inderdaad het werk van de Heilige Geest. Maar gemeente, de Heilige Geest is meer dan een gevoel. is meer dan een soort kracht. De Heilige Geest is een persoon. De Heilige Geest is God zelf. Die aangebeden en verheerlijkt wordt, zegt de belijdenis van Nicea. He, dus niet een vaag, onbestemd, onbegrijpbaar iets, maar een iemand. Hij is God zelf. Tot wie je bidden kunt, die je mag aanroepen, spreken kunt. Dat gaan we straks ook doen in ons lied. Kom, Schepper Geest, hoor, Heilige Geest. Want als persoon is hij aanspreekbaar. Hij is God zelf, die op een bijzondere manier naar ons toe komt. En zelfs op die manier heel dichtbij komt. Op een tere en gevoelige manier. Men heeft in verband met het werk van de Heilige Geest wel gesproken over het moederlijk aspect van God. Jesaja 66 vers 13 zegt God zelf: zoals een moeder haar kind troost, zo zal ik jullie troosten. Nou, dat troosten, dat is nou typisch het werk van de Heilige Geest, God de Geest. Hij wordt door Jezus zelf immers ook de trooster genoemd. En toen Jezus naar de hemel gevaren is, toen heeft hij van tevoren gezegd: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Nou, dat is, met een paar woorden dan, God de Heilige Geest. God de trooster met name. Wees niet verdrietig. Ik weet wat er speelt. Ik ben bij. Dat is God. Ook vanmorgen. Ook hier in deze kerk. En je ziet hem niet, meisjes en jongens. Maar hij is er wel. Als een moeder, ja, die haar arm om je heen slaat. Die tijd neemt om naar je te luisteren. Bij wie je schuilen mag. Soms uithuilen mag en je tranen droogt. De trooster, God, de Heilige Geest. Heel mooi, vooral in dat begrip trooster, gezegd. Maar, wat blijkt nu? Juist die trooster kunnen wij bedroefd maken. Moet je nagaan. Hij die het verdriet wil wegnemen, kan ik dus zelf verdrietig maken. Nou, dat is nogal wat. En dat was aan de hand in die gemeente van Efeze. Gaan we straks maar kijken wat dat dan precies geweest is. Eerst nog even. De Heilige Geest wordt hier ook als een zegel benoemd. Dat is een mooi beeld trouwens in de Bijbel, hè? Een zegel. Wat zegt dat? Een zegel, in de eerste plaats, is dat een teken van echtheid. Wanneer een vorst vroeger een schrijver deed uitgaan en iemand daarin meedeelde dat hij benoemd was in een of andere hoge positie of aanzienlijk ambt, hè, dan werd zo'n document ondertekend met een zegel. In lak of inkt stond daar dan het stempel van de koning. En dat was het teken, het is echt. Het is rechtsgeldig. Van de hoogste autoriteit zelf afkomstig. Handtekening eronder. Nou, zo is ook de Heilige Geest een zegel. Wanneer ik soms twijfel of het wel waar is wat er in de Bijbel staat, of ik het wel vertrouwen kan wat God zegt en belooft, en of het ook voor mij is, dan geeft God er een zegel op. Dat is een bewijs van echtheid. Ik mag het helemaal geloven en ook echt vertrouwen. Want die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Zo zegt hij het in de Romeinenbrief. Het is 100% betrouwbaar omdat hij het zegt. Dus niet dankzij mijn voortreffelijkheid en dankzij alles wat ik misschien al voor mekaar gekregen heb en bereikt heb. Nee, dankzij de koning der koningen. Die staat erachter met zijn handtekening. Het zegel is, het, ja, is als het ware de garantie zichtbaar voor echtheid. Nou, zo mag ik geloven in de betrouwbaarheid van het woord en de beloften van God. Echt. Dat is het eerste. Tweede. Een zegel in die tijd was ook een eigendomsmerk. Dieren, vee. Dat werd nog wel eens gestempeld. Met een brandmerk soms. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Maar dan werd er met een heet merk. Werd er in de huid van zo'n dier. Als het ware de handtekening van de boer, van de eigenaar, gezet. Onuitwisbaar. Kon niemand er meer uitkrijgen. Trouwens, in de tijd van de Bijbel bestond ook de slavernij nog. Jongelui, dat hebben wij gelukkig niet meer, maar dat weten jullie wel. En het kon gebeuren dat een Israëliet zichzelf, doordat hij in de schulden geraakt was, op een gegeven moment als slaaf moest verkopen aan een volksgenoot. Maar dat is nou het mooie van de Bijbelse wetgeving. Dat duurde nooit langer dan 7 jaar. Want elk 7e jaar was een sabbatsjaar. En dan moesten allen die zich op deze manier hadden moeten verkopen, zichzelf hadden moeten verkopen als slaaf, weer worden vrijgelaten. Dan kwam het soms voor dat zo'n slaaf het zo goed had bij zijn meester, dat hij eigenlijk helemaal niet weg wilde. Hij wilde zijn heer best blijven dienen en bij hem blijven werken. Nou, dat kon. Maar dan moest die heer wel een priem door zijn oor in de deurpost steken. Deuteronomium 15. Wonderlijk gebruik. Maar betekent wel dat die slaaf sinds die tijd een litteken had. En dat was het teken dat hij het eigendom was van iemand anders. Dat litteken was het bewijs, die slaaf hoort bij mij. Hij wil niet weg, hij mag ook niet meer weg. Hij hoort bij mij en ik zorg voor hem. Zo mogen gelovigen weten dat ze het eigendom zijn van Jezus Christus. Gemeente, dat is natuurlijk een geweldige zaak, hè? Volgens de catechismus is dat zelfs mijn enige troost in leven en in sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Gekocht, betaald en door zijn Heilige Geest verzekert hij mij dat ik bij hem hoor. En maakt mij ook gewillig en bereid om voor hem te leven. Zondag 1. Dus de Heilige Geest is het die mij bewaart bij Christus. Nou, geweldige zegen, schitterende belofte. Wat een geschenk. Nou, dat zegel van die geest. Vraag wordt dan wel eens gesteld van, wanneer gebeurt dat dan precies? Die verzegeling met de Heilige Geest. En hoe merk ik dat? Daar zijn verschillende antwoorden op in de geschiedenis en in de theologie. En in een oud-gereformeerde gemeente hoor je weer een ander antwoord dan in een Pinkstergemeente. Noem maar 2 uitersten. En moet ik iets bijzonders hebben voordat de Heilige Geest kan doorwerken bij mij? Of merk ik het pas wanneer ik misschien bijzondere gaven heb ontvangen. Tongentaal bijvoorbeeld. Korinthe, hè? Als je niet in vreemde talen sprak, was je niks. Teken van een zegel was die, hè, die tongentaal vooral. Of misschien gaven van genezing. Misschien is dat in onze tijd wel veel actueler en aan de orde. Wanneer weet ik nou dat ik verzegeld ben met de Heilige Geest? Nou, als ik de Efezebrief goed lees, dan zie ik dat het merkteken van de Heilige Geest geschonken is aan de gemeenteleden daar toen het evangelie al voor het eerst in hun leven kwam. Efeze 1 vers 13. De Geest van God maakte dat het woord van God hen raakte. Dus dat het niet als water langs een eend van hen afgleed. De Geest maakte het woord vast in hun hart. Ze mochten er amen op zeggen. Ze mochten er houvast in vinden. Ze hebben erop leren vertrouwen. Dat nu is het werk en het merk, het zegel van God op zijn eigen woord. Het zegel van de Geest. Zo begon het daar toen. Wij hier in de kerk, denk ik, zijn voor het merendeel geboren als christen in een gezin waar het woord van God al was. En ook als kind al gedoopt. Nou, als we het dan over een stempel hebben hier, over een teken en een zegel hebben hier, mag ik dan niet vooral aan dat watermerk van de heilige doop denken, gemeente? Om te beginnen een eigendomsmerk, hè, zagen we. Nou, toen is het al gebeurd. Toen heeft God, hè, God drie enig, Vader, Zoon en Heilige Geest, al zijn hand op mij gelegd en gezegd, ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij. Eigendomsteken. En wat mij toen al beloofd is bij die heilige doop. Beloofd is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, ook dat, ook die laatste. En daardoor ga ik die beloften omhelzen. Ga ik ze zien. Ga ik ze geloven. Door die Heilige Geest gaat dat geloof, hè, als ik ouder word, groeien. En gloeien. En bloeien. Waardoor ik met al mijn fouten en falen, want die blijven, ook als je gelooft, steeds weer uitkom bij die uitgestoken hand van de Heer Jezus Christus. En die houdt vast. Niet ik. Als het van mij afhing. Maar de Geest zegt, let op. Hij houdt jou vast. Zegel erop. Betekent al bij je doop. Nou, gemeente, zo is de Heilige Geest vanaf het begin, de eerste dus, maar ook de laatste. Daar kan ik de toekomst mee in. Want we zijn natuurlijk wel op weg naar een toekomst. Op weg, zegt onze tekst, naar de dag van de verlossing. We zijn nog niet gearriveerd. Ik heb niet zoveel verstand van douanewetgeving en internationaal transport en zo. Maar ik weet wel dat zulke transporten vaak verzegeld zijn. En zo kan een vrachtwagen, hè, met zijn verzegelde lading verschillende grenzen passeren. Zelfs binnen, maar ook buiten de EU. Kostbare lading vaak in die vrachtwagens, hè, dat zie je niet aan de buitenkant. Maar let op. Nou, hoe gaat dat? Hè? Ik heb daar vroeger ook wel eens, ben er wel eens getuige van geweest. In de haven, dan worden, als dat geladen is, dan worden er eerst, voordat zo'n auto vertrekken kan, allerlei documenten gereed gemaakt, papieren ingevuld. En als alles klaar is, wordt de wagen gesloten en verzegeld. Door een loodje aan te hangen. En pas dan kun je vertrekken. Kijk, dan moet die chauffeur onderweg niet gaan morrelen aan dat loodje, aan zo'n zegel. Want dan heb je heel wat uit te leggen. Aan de douane onderweg en zeker bij je eindbestemming. Nou gemeente, zo zijn wij allemaal onderweg. Als kostbare lading in Gods ogen. En de Heilige Geest is bij wijze van spreken dat loodje, die verzegeling van de douane. Waarborg dat we veilig zullen aankomen. Door die geest passeren wij grenzen, barrières in dit leven, hier en nu, de een zus, de ander zo. Maar dankzij hem kan het. Ja, dankzij die geest mag ik zelfs vertrouwen dat ook voor de laatste grens de papieren in orde zijn. Want het is Gods geest zelf die meegaat. En de Vader zal zijn eigen geest aannemen. En die Vader zal ook nog naar de voorbeden van zijn eigen Zoon luisteren. Ziet u hoe wij onderweg mogen zijn? Het zegel van de geest, de voorbeden van de Zoon. Zo is mijn leven, ja, in Gods hand. Dat is beloofd. Met Pinksteren. Dat is betekend en verzegeld aan je voorhoofd bij de doop. Daar mag je amen op zeggen. Door de Heilige Geest. Bescherming onderweg. Beveiliging tot op de dag van de verlossing. En daarna. Maar, en daar begon het mee, pas nou op dat je die Heilige Geest niet bedroeft. Is hier de waarschuwing. Dat je dat zegel niet stuk maakt. Halverwege. Gemeente, dus eigenlijk is de vraag ook, wat stempelt nou uiteindelijk jouw leven? Moeten we toch ons maar eens afvragen misschien. Het luistert nou. En Paulus wordt hier ook heel concreet. De onderwerpen die hier aan de orde komen, misschien zouden ze voor ons ook best wel eens heel herkenbaar kunnen zijn en dichtbij kunnen komen. En weet u wat me opvalt hier? Het gaat hier allemaal over dingen die te maken hebben met de onderlinge omgang in de gemeente. Wie ben je naar anderen toe? Is het te zien, te merken aan je dat je een gestempeld mens bent? Nou, om te beginnen dan, vers 25, leg de leugen af. Ja, wie gelooft in de waarheid, en dat is het evangelie van Jezus Christus, die zelf gezegd heeft, ik ben de waarheid. Wie leeft in de waarheid, kan natuurlijk niet met leugens leven. Dat gaat niet samen, toch? Dus laat zien dat je betrouwbaar bent, eerlijk bent. Als christen naar je medebroeders en zusters toe, maar ook naar buiten toe. Als je daaraan herkenbaar bent, dat je het zegel van de geest draagt, ja, dat is de bedoeling. De leugen. Het gaat, in de tweede plaats, over boosheid hier. Nou gemeente, er is verschil in boosheid. Soms kun je terecht kwaad worden. Heilige woede bestaat. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozes. Hè, met zijn klap des geloofs die hij uitdeelt aan die Egyptische bewaker in dat werkkamp, waar onschuldige Joodse mensen zitten opgesloten en als slaven moeten arbeiden. Nou, die klap kwam hard aan. En die heeft uiteindelijk het leven van Mozes radicaal op de kop gezet. Boosheid, heilige boosheid. God kan ook heilig toornen. Dat weten we. Maar wanneer je je boosheid gaat koesteren, gaat cultiveren, erin vast blijft zitten, dan wordt het tot zonde, zegt Paulus. Dan geef je de duivel een plaats, staat er. En dan gaat het fout. Want die duivel die vindt het prachtig natuurlijk. He, om verhoudingen, ook in een gemeente, te verzieken. Als die kan. Ja, maar dat vindt hij prachtig. Mensen uit elkaar drijven. Pas op, zegt Paulus. Pas op. Je bent gestempeld. Kijk, wanneer het gebeurt dat mensen in de kerk jarenlang boos kunnen blijven op iemand. En het aangedane onrecht na 30, 40 jaar nog kunnen koesteren. En blijven gebruiken ook als een excuus om toch vooral niet mee te doen. Kijk, dan kan een gemeente niet echt functioneren natuurlijk. Zo niet, zegt Paulus hier. Boosheid. Derde wat hij noemt is diefstal. In de Griekse cultuur van die dagen was handenarbeid eigenlijk een beetje minder waardig voor de gegoede burgers. Dat liet je over aan slaven. En als je zelf geen geld had om slaven te houden, nou ja, dan maar een beetje oneerlijk toch aan je levensonderhoud zien te komen. Want werken, dat is wel het laatste. Nou, dat wijst Paulus hier duidelijk af. Geen klaploperij, zegt hij. Eerlijk zelf je eigen kost verdienen. En ik lees hier trouwens ook dat hij nogal scherp is naar mensen die inderdaad veel verdienen en vervolgens alles voor zichzelf houden. Als je geld hebt, heb je dat ook om er een ander in te laten delen. Nou, het is aardig concreet, denk ik. Een ander kenmerk van een mens die gestempeld is door de geest, dat is dat hij of zij geen vuile taal gebruikt, lees ik hier. Misschien zegt iemand, ja, het zijn toch maar woorden, zolang ik toch mijn handen thuis hou. Is dat nou zo belangrijk? Ja, want volgens Paulus is dat nu juist één van de dingen waar je een christen aan herkennen kunt. En moet zelfs. Zeg iets goeds, zegt hij, dat nuttig is tot opbouw. Heb je het weer, hè? Hij is voor de gemeente bezig, opbouwend met elkaar omgaan. Ook in wat je zegt, in je gesprekken. Positief. Want hier bijvoorbeeld aan tafel, tijdens de maaltijd met de kinderen erbij. Altijd zitten zeuren over de gemeente. Of zitten vitten op ambtsdragers. En dat dan verder ook tegen iedereen die het maar horen wil uit. En wat ik met die heb meegemaakt. En dat zit dan vooraan in de kerk. Die maakt veel kapot. En dan moet je ook niet vreemd opkijken als de kinderen straks, als ze groot geworden zijn, ook niks meer met een gemeente te maken willen hebben. Want ja, pa en ma vonden het ook al niks. Vuile taal. En tenslotte alle bitterheid, wrok, geschreeuw, laster. Alsjeblieft, wees vriendelijk naar elkaar. Leef mee met elkaar. En vergeef elkaar, staat er, zoals God in Christus u vergeven heeft. Gemeente, u merkt, dat zijn natuurlijk geen zweverige dooddoeners, hè? Alleen al dat laatste, als God jou vergeven heeft, concreet, daar geloven we in. Dan weet je ook wat je te doen staat naar die ander. Die jij iets misschien te vergeven hebt, kun je toch niet allemaal op zijn beloop laten dan? Nou, dat is kort gezegd de stijl van leven in de gemeente van Christus. Want gestempeld door de Heilige Geest. Verzegeld. Dat zegel willen we dan toch niet stuk maken. Dat willen we dan toch niet bederven en dus de Geest bedroeven. Dat was de boodschap. Niet van Paulus. Maar van God zelf. Van God, de Heilige Geest. Die erbij is en die meegaat. Ook concreet weer van de week. Om daaruit te leven. Amen. ga nu zingen op toonhoogte. U hebt het op uw blad. 117 is dat, de versen 1 tot en met 5. Kom, Heilige Geest, gij vogel God. En waar gij niet zijt, hier wordt dus ook tot de Heilige Geest gebeden en gesproken. Alle versen op toonhoogte 117. We willen nu samen danken en bidden. Dank, Heere God, voor uw woord. Het mocht opengaan, ook vanmorgen weer. Dank, Heilige Geest, dat u het zelf dichtbij brengt. Dat u zelf aanwezig bent in dat woord. Dat u het ook ons in de mond legt, zingend, sprekend, biddend. Ten teken dat gij bij ons zijt. Heilige Geest, laat niet los, laat niet varen wat u begon. En vergeef het ons wanneer wij, zoals toen in Efeze, u bedroeven, u teleurstellen. Onvoorstelbaar, eigenlijk onmogelijk in wezen, dat wij de trooster verdrietig maken. Heere, voor die zonde heeft ook uw Zoon geleden en gestorven. Zie ons aan in hem en geef dat het zegel van de Geest merkbaar aanwezig is, als teken van echtheid. U meent het zo. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Wat u zegt, belooft, dat is waar. Daar mogen we vol vertrouwen de hand op leggen. Dat zegel als teken van eigendom. Heren, u hebt het gezegd. Jij bent van mij, bij de doop al. En u zegt het steeds opnieuw, door het teken en zegel van de Heilige Geest. En ook als belofte voor bewaring onderweg. Want heren, ook dat zagen we, tot de dag der verlossing geldt dat zegel. We zijn kostbaar in uw ogen als een verzegelde lading op weg naar de bestemming. En dat is uw toekomst. Heren, zo mogen we veel van u verwachten. En Heilige Geest, wij mogen weten dat u in ons, met ons, bij ons, voor ons er bent. En ook met ons mee wilt gaan straks weer naar huis. Om in al die concrete situaties, als gemeenteleden onderling, maar ook onze houding naar buiten toe, ons als gestempelde mensen wilt inspireren. Heilige Geest, doe uw werk, alstublieft. Heren, zo bidden wij u voor hen die het moeilijk hebben. Er is verdriet, ook afgelopen week gekomen, gemeentelid. En er zijn er velen die een lege plaats dichtbij in hun eigen leven kennen. Trooster, wilt u troosten. Wij bidden nu voor de zieken, voor hen die in onzekerheid leven. Onderzoeken die gaande zijn, een uitslag misschien die komen gaat. Of de boodschap die tegenviel. Heren, wat dat teweeg brengt, alstublieft. Wees nabij, Heilige Geest, draag ons in uw liefde en troostende nabijheid. Heren, wij bidden nu voor uw gemeente, voor uw kerk. En geef dat we als gemeente, ja, als verzegelde gemeenteleden met elkaar om mogen gaan. Laat dat merkbaar mogen zijn. En daar mogen we elkaar ook in liefde op aanspreken dan. Wij bidden nu voor uw kerk, voor uw gemeente. Daar waar ze het moeilijk heeft, waar ze vervolgd wordt, om wat ze beleidt en om wat ze gelooft. Wij bidden nu voor uw kerk op het zendingsveld, waar de machten van buiten soms zo sterk zijn. Maar de Geest is sterker. We bidden voor Israël, uw volk, waar u begonnen bent en u hebt ze nog nooit losgelaten. Heere God, mag het ook gezien, geloofd worden, ook in Israël. Heere, wilt u vergeven, ook wat vanmorgen niet was zoals u het bedoelde. Maar mag uw woord zijn werk doen. Mag uw geest met ons meegaan. Vader, Zoon en Heilige Geest, dit bidden wij u uit genade. Amen. Krijgt u gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven. Van harte aanbevolen en wij gaan daarna zingen van Psalm 33, het eerste en het 11e vers. Psalm 33, 1 en 11. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.